Gemeente, de schriftlezing vindt u in 1 Johannes 4. 1 Johannes 4 is onze schriftlezing. Even opzoeken, de Bijbel lag open bij Johannes 4. 1 Johannes 4, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Geliefden, geloof niet een iegelijke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest Gods. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt, dat komen zal en nu alreede in de wereld is. Kinderkens, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God, die God kent, hoort ons. Die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons. En zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon Gods is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde en die in de liefde blijft, die blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn en die vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Tot zover onze schriftlezing. Meester, de tekst voor de prediking vindt u wel in het Johannes-evangelie. Zojuist hebben we uit de brieven van Johannes gelezen. Tekst voor de prediking is Johannes 3 En daarvan het bekende 16e vers, Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En gemeente, we horen in deze tekstwoorden in de eerste plaats over de onbegrijpelijke liefde. In de tweede plaats horen we over de onuitsprekelijke gave. En in de derde plaats horen we over het heerlijke doel, de onbegrijpelijke liefde van God. De onuitsprekelijke gave in zijn zoon die naar deze aarde kwam en het heerlijke doel. Gemeente, de tekstwoorden van deze dienst, van deze preek, zijn heel bekend. Maar velen beseffen niet de diepe en rijke betekenis ervan. Luther noemde Johannes 3, vers 16 de Bijbel in miniatuur. De Bijbel in het klein. En het is waar. De boodschap van Gods woord wordt hier in één tekst samengevat. Als je misschien wel eens onkerkelijke mensen, buren of collega's spreekt en ze vragen waar gaat het nu in de Bijbel om, dan kun je dat samenvatten met deze woorden uit Johannes 3, vers 16. Het zijn woorden van de Heere Jezus zelf. Woorden, jongens en meisjes, die hij midden in de nacht gesproken heeft. Tot Nicodemus. Nadat hij met deze overste van de Joden gesproken heeft over de noodzakelijkheid van de wedergeboorte, daalt hij af, zo zouden we kunnen zeggen, in de peilloze diepte van de liefde Gods. Of liever, hij klimt op tot de oneindige hoogte van de eeuwigheid. Want weet u waar kerst begint? Niet in de kribbe van Bethlehem. O zeker, daar wordt de Heere Jezus gelegd als die geboren is. Maar kerst begint in Gods liefdeshart. De verlossing van verloren zondaren, de verlossing van Gods kerk, van allen die zalig zullen worden, is van hoge kom af. Wij hebben er niet naar gevraagd. Iemand schreef heel treffend, de bron ervan ligt in het hooggebergte van Gods welbehagen. Van daaruit baande God een weg naar ons toe door het zenden van zijn zoon. Want wat is de oorzaak van de komst van Christus naar deze wereld? Als ik dat nu zo aan een ieder zou vragen, dan hoor ik een jongen denken die goed zit mee te luisteren. Waarom de Heere Jezus naar deze aarde gekomen is, ja, dat komt door onze zonden. En een meisje fluistert misschien wel in het oor van haar moeder, dat komt omdat Adam en Eva in het paradijs van de verboden vrucht gegeten hebben. En jullie hebben gelijk. Dat is waar. Toen is de zonde begonnen. Toen hebben wij in Adam ons in het verderf gestort. Maar is dat nu werkelijk de oorzaak van de komst van Christus? Ja en nee. Ja, want als wij niet gevallen waren, dan was zijn komst niet nodig geweest. Adam en Eva, en we hebben het daar een tijd geleden nog over gehad op de belijdeniscategorisatie. Adam en Eva, die waren geschapen met een vrije wil. Ze hadden tegen de Satan kunnen zeggen, we luisteren niet naar u. Maar ze hebben geluisterd naar de Satan. Die zei, als je daarvan eet, van die verboden vrucht, dan zul je als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Ze hebben God de rug en de nek toegekeerd. Dus als wij niet gevallen waren, dan was de komst van Christus niet nodig geweest. Dat is ja. En nee, want God had ons ook in het verderf kunnen laten liggen. Had hij niet gezegd, ten dagen als ge daarvan eet, dan zult ge de dood sterven. Hoe begint Johannes 3 vers 16? Begint die tekst zo omdat de wereld gezondigd had? Heeft God zijn enige geboren zoon gegeven? Nee. Die tekst begint met al zo lief heeft God de wereld gehad. Begin van onze tekst wijst op de onbegrijpelijke liefde Gods. Tegen deze eerste woorden zijn in de geschiedenis al veel mensen in opstand gekomen. En misschien wij ook wel. Ik bedoel, dit is God, een God van liefde. Heeft hij deze wereld lief? Misschien denkt u of jij het ook wel eens, als je hoort van rampen op deze wereld, van onrecht en geweld, terreur en oorlog, en al die honger en ellende. Denk aan vluchtelingen en daklozen. Waarom doet hij dan daar niets aan, als God nu een God van liefde is? Maar de Heere Jezus, die dit woord tot Nicodemus en tot ons allen spreekt, wil eigenlijk zeggen, maar dat is nu juist de wereld. In het Grieks wordt hier het woord kosmos gebruikt, het Griekse woord. En dat betekent niet alleen wereld, maar ook sieraad. Een orde. De wereld was een sieraad. Ze is door God geschapen. En ziet, het was zeer goed. Maar deze wereld is als een sieraad in de modder gevallen. Er heerste orde, Gods scheppingsorde. Maar tegen deze orde is in het paradijs opstand uitgebroken. De mens is in opstand gekomen tegen God, want wij wilden die goddelijke orde niet. Wij wilden zelf beslissen wat goed en niet goed is. En zo is Gods orde door onze schuld veranderd in een chaos. En van die door de mens veroorzaakte chaos geven wij God zo vaak de schuld. Als God een God van liefde is, waarom grijpt hij dan niet in? Waarom heeft hij alles losgelaten? Maar dat is onze schuld. Uw, jouw en mijn schuld. Die door God goed geschapen wereld, de kosmos, is van God afgevallen. Die ligt onder de vloek. Maar God kon het werk van zijn handen niet prijsgeven aan verderf en ondergang. Hij heeft de wereld geschapen tot meerdere glorie van zichzelf. En hij was van plan met deze wereld zijn doel te bereiken. En hij laat zich door niets en niemand van dat doel afbrengen. Geliefden, in onze tekst horen we dat God deze hoogmoedige en opstandige wereld, deze chaos, niet heeft losgelaten. Maar dat God al zo lief de wereld heeft gehad. Die gevallen wereld is het voorwerp van zijn liefde. De wereld, Gods door de zonde besmeurde sieraad. God laat de wereld niet los, integendeel. Hij heeft de wereld lief gehad, al van eeuwigheid. Zijn liefde is gericht op ons behoud. Dankzij Gods liefde kan de grootste zondaar gered worden. Maar gemeente, nu is er verschil van mening over de uitgestrektheid van de liefde die de Vader voor de wereld had. Want sommige mensen menen dat met de wereld hier de uitverkoren wereld wordt bedoeld, of de uitverkorenen. Ze zeggen, zo moet je dat opvatten. Ik geloof dat de Bijbel ons leert dat Gods liefde zich uitstrekt over het gehele menselijke geslacht. Als hier met de wereld de uitverkorenen zouden worden bedoeld, dan had er iets anders moeten staan. Dan had er dit moeten staan. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat de wereld niet zou verderven. Anderen die zeggen, ja, met de wereld wordt dit mee bedoeld, dat is de wereld, ja, die goed geschapen was. En die heeft God lief gehad. Gemeente, ik denk dat we hier moeten en mogen zeggen dat God niet alleen de Joden lief had, maar ook de heidenen in de ganse wereld verstrooid. Zo zeggen onze kanttekenaren het. En laten we daar maar aan vasthouden. Hij heeft niet alleen zijn uitverkorenen lief met een bijzondere liefde die duurt tot in alle eeuwigheid, en heeft zich alleen met hen in Christus verzoend, maar hij heeft heel de wereld lief. Dat wil zeggen, met de Dordtse leerregels, dat de komst en de dood van de Zoon van God, de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden, is van oneindige kracht en waardigheid. Overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. En daarbij verzetten we ons tegen de leer van de alverzoening. Het is niet waar dat alle mensen uiteindelijk zalig zullen worden. Dat leren we ook niet in deze tekst. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gemeente, als hier gesproken wordt van Gods onbegrijpelijke liefde, wordt bedoeld dat God alle zondaren zonder enige uitzondering als zijn schepselen lief heeft. En deze liefde van God tot in de zonde gevallen mensheid wordt niet alleen zichtbaar in al het goede dat God elk mens geeft iedere dag, maar komt vooral tot uiting in zijn onuitsprekelijke gave aan de wereld, zijn eigen en enige geboren zoon. Waarom zegt de Heere Jezus hier niet, al zo lief heeft God zijn volk gehad? Ik las bij Kolbrugge in een preek over deze tekst, daarom niets, omdat dit voor Nicodemus geen troost zou zijn geweest, wanneer hij later tot de erkenning van zijn verlorenheid zou gekomen zijn. Want wie een arme zondaar geworden is, die kan zich niets meer aanmatigen. Die is met de wereld op één hoop geworpen. Zo is het toch. Wie ontdekt wordt aan zijn zonde en schuld, ontdekt dat hij één en al wereld is. We zeggen wel eens dat we de wereld niet in huis moeten halen. Vroeger was dat met televisie. Je haalt de wereld in huis. Ja, tegenwoordig met internet, dan komt er van alles binnen natuurlijk. Maar uiteindelijk zit de wereld hier van binnen. In ons hart. Een gemeente, als door genade die liefde Gods in het hart wordt uitgestort, dan komt er in ons hart wederliefde. Niet alleen tot God, maar ook tot de naaste. De wereld, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is nu die onbegrijpelijke liefde van God. Wereld staat. En wat een wonder als je jezelf één en al wereld weet. Wat geeft deze tekst dan een troost en een bemoediging. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Gods onbegrijpelijke liefde wordt zichtbaar in zijn liefdevolle gave. En dat is een onuitsprekelijke gave. In onze tekst staat dat woordje al zo. Dat betekent op die manier en in die maat. Heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. God had maar één zoon. En die zond hij. Het liefste wat hij had, heeft hij gegeven. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Om zondaren te redden van het grootste kwaad en te brengen tot het hoogste goed. God de Vader was er niet tevreden mee om alleen maar in de hemel liefde te hebben met zijn gevallen schepselen op de aarde. Hij heeft die liefde ook betoond in het zenden van zijn zoon. Gemeente, als hij nu zijn engel had gestuurd. Dat zou wel geweldig zijn geweest, maar dat kon niet. Want de mens had gezondigd. En daarvoor konden geen engelen aansprakelijk worden gesteld. Die konden de straf ook niet dragen. De Heer Jezus heeft zelf wel eens in een gelijkenis verteld. En ik heb er een meditatie over afgedrukt in de kerkbode. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Gemeente, welk mens zou dat doen met zijn eigen kind? Zijn enige kind schenken om vijanden te verlossen. Dat zou niemand hier op aarde willen en kunnen. Om vijanden te verlossen, je eigen kind daarvoor overgeven. U kent dat verhaal wel wat in de Tweede Wereldoorlog gebeurde. Toen er gevangenen moesten worden doodgeschoten, gefusilleerd, verzetstrijders. En ze stonden allemaal op een rij. En om de vijf werd er iemand neergeschoten. En toen iemand dat wist, van degene die naast me staat, de jonge soldaat, de jonge verzetstrijder, dat is nummer 5. Toen zei de oudere man, ik ga wel in je plaats staan. En toen werd hij neergeschoten. En die jonge man, die kon later vrij uitgaan. Maar wie zou het liefste wat hij had nu over hebben om vijanden te redden? Gemeente, een groter bewijs van de liefde van de Vader kan niet worden gegeven. Nee, er staat niet dat God de wereld zo lief had dat hij de hele wereld in de hemel zou brengen. Maar dat hij Christus gegeven heeft tot zaligheid. Hoewel hij alle schatten van de aarde en van de hemel tot zijn beschikking had, gaf hij niet iets uit zijn schepping om zondaren te verlossen. Hij heeft geen schepsel tot verlosser gegeven, dat kon ook niet. Maar hij gaf zijn zoon, want die verlosser, die moest tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens zijn. Daarom gaf hij ons, degene die niemand minder was dan zijn eigen zoon, God uit God, licht uit licht. Gemeente, wat moet dat de Vader gekost hebben om zijn zoon, zijn enige, die hij lief had, zijn alles te geven en dat nog wel te geven in deze boze, gode, vijandige wereld. Want niemand zat er op hem te wachten. En toch deed hij het. Zo groot is nu die goddelijke liefde. Liever geeft hij zijn zoon dan dat de wereld blijft in het verderf. En de Vader die gaf hem geheel vrijwillig. Hij had ons even goed in het verderf kunnen laten, maar het was zijn welbehagen. Wij hadden en hebben geen recht op hem. Wij maken deel uit van een wereld die in de duisternis ligt en de duisternis liever heeft dan het licht. Wij zaten er niet op te wachten. Toch heeft God zijn zoon gegeven. Dat is nu zijn liefde. Waar Johannes ook over spreekt in 1 Johannes 4, zijn liefde. Tot een verloren wereld in zonde en schuld. En de zoon kwam ook geheel vrijwillig. Van eeuwigheid had hij zich daartoe bereid, verklaard: Vader, ik kom om uw wil te doen. En hij heeft de heerlijkheid die hij bij de Vader had afgelegd en heeft ons vlees en bloed aangenomen. God, de liefdevolle gever, heeft hem gegeven. Gegeven van eeuwigheid. Gegeven in de belofte. Gegeven in de tijd. Gegeven in ons menselijk vlees. Gegeven. Waartoe? Om te lijden en te sterven. Gemeente, dat woord gegeven, dat is vooral overgegeven, prijsgegeven aan het kruis, aan de vloek, aan de dood. Gegeven niet om met blijdschap en dankbaarheid ontvangen te worden door een verloren wereld. Niet om als koning te regeren. Nee, de Vader gaf zijn zoon om verworpen en veracht te worden door mensen. Gegeven om geboren te worden, te lijden en te sterven. Het kruis is een gevolg van Gods liefde. En niet andersom. Christus stierf niet omdat God de Vader de wereld haatte, maar omdat hij de wereld lief had. God is barmhartig, maar ook rechtvaardig. En daarom moest de zonde gestraft worden. En met welk doel gaf de Vader zijn enige geboren zoon, zijn onuitsprekelijke gave, niet als voorbeeld van zelfopoffering. Zoals mensen in de moderne theologie dat zien. Ze zeggen: Christus die heeft een goed voorbeeld gegeven wat nu zelfopoffering inhoudt. Maar hij gaf hem als een rechtvaardige voor de onrechtvaardige. Hij gaf hem, opdat hij die geen zonde gekend nog gedaan had, voor ons tot zonde gemaakt zou worden, opdat wij zouden worden gerechtvaardigd. Rechtvaardigheid Gods in hem. Hij gaf hem om een verzoening te zijn voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Geliefden, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Niemand wordt gered dan alleen Gods uitverkorenen. Maar daarbij zeg ik dat Christus verzoeningswerk genoegzaam is voor alle mens. In Christus wordt Gods zoekende, verzoenende en reddende liefde zichtbaar. En die liefde is niet goedkoop. Deze liefde heeft Jezus zijn leven gekost. Gemeente, beseffen we iets van die onuitsprekelijke gave. En mogen we het zeggen door het geloof en dat voor mij. Want in onze tekst, in de kerntekst uit Gods woord, uit de Bijbel, horen we niet alleen over die onbegrijpelijke liefde en die onuitsprekelijke gave, maar ook over dat heerlijke doel, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderf, maar het eeuwige leven hebben. Vanuit zijn onbegrijpelijke liefde schonk God zijn liefdevolle gave met dat heerlijke doel, de redding van een ieder die gelooft. God heeft de wereld lief gehad. Hij heeft zijn Zoon gegeven tot een zaligmaker der wereld. En toch weten we dat vele mensen in deze wereld nooit zalig zullen worden. Christus en zijn weldaden zijn alleen voor degene die geloven. Kijk, aan de ene kant horen we over de uitgestrektheid van Gods liefde tot een verloren wereld. Maar aan het eind van onze tekst wordt duidelijk voor wie dat is. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. En dan moeten we goed lezen wat er staat. Want er staat niet opdat een iegelijk die gelooft. Heel veel mensen geloven. De een gelooft dat er iets is. En de ander gelooft in een God. Maar geloven we in hem, in Christus? Daar gaat het om. En dat maakt de Heere Jezus ook duidelijk in deze woorden aan Nicodemus midden in de nacht. Waarom heeft God zijn Zoon gegeven? Omdat hij deze wereld zo lief had. Opdat een iegelijk, een ieder die in hem gelooft. Gemeente, wij moeten een persoonlijk geloof hebben in de Heere Jezus Christus, anders blijven we in het verderf. Niet verderf, niet verloren gaan. Want die niet zal geloofd hebben, die zal verdoemd worden. Dat is de andere kant die ook genoemd moet worden. Wie Christus veracht, wie niet de toevlucht tot hem neemt, die gaat voor eeuwig verloren. We liggen verloren. Maar als we aan de gekruisigde Christus voorbij leven, dan wordt dat realiteit en dat voor eeuwig. Met onze Dordtse leerregels belijden we dat de belofte van het evangelie is dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, welke belofte alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid, moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Gemeente, vanavond wordt deze heerlijke belofte verkondigd en voorgesteld. Geloof in de Heere Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Dat zegt de Heere tot ons allen. En dat houdt in dat niemand van ons verloren hoeft te gaan. Geloof is nodig. Ja, dominee, dat is het nu juist. Zucht iemand. Had ik maar dat geloof, dat ware geloof. Hoe kom ik daaraan? Wel, dat wil nu de Heilige Geest schenken. Want het geloof is een gave Gods. En wat de Heere vraagt, wat Hij eist. Geloof in de Heere Jezus Christus. Dat wil Hij nu ook schenken. Op zijn trouwverbond. Geloof is nodig, maar wat God beveelt, dat wil Hij ook geven. En wie gelooft, zal niet in het eeuwige verderf komen. Hoe zegt Paulus dat ook alweer aan het begin van Romeinen 8? Er is nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. En als we door een waar geloof aan deze zaligmaker verbonden zijn, dan delen we nu reeds in het eeuwige leven. En aan dat leven maakt de dood geen eind. Dat leven, dat leeft eeuwig door. Opdat een iegelijk, die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Geliefden, als er gesproken wordt over dat heerlijke doel, dat eeuwige leven, dan zit daarin tegelijk een ernstige vraag in verborgen. Gelooft u dat? Nee, ik moet het anders zeggen. Gelooft u in hem? O, dat geloof in Christus, dat is meer dan een verstandelijk toestemmen of geloven met het hoofd. Dat geloof, dat hebben de duivelen ook. Het is ook meer dan wat gevoelens rond Christus. Er is geen zaligmakend geloof zonder gevoel. Maar gevoel alleen is nog geen geloof. Het ware geloof in Christus, wat de Heilige Geest werkt door de verkondiging van het woord, is het volkomen vertrouwen van het hart, dat van zonde overtuigd is en alleen nog maar ziet op Christus als die volkomen zaligmaker. Denk maar aan de geschiedenis die de Heere Jezus aanhaalt in dat gesprek met Nicodemus, die geschiedenis over die slang in de woestijn. Jongens en meisjes, jullie weten wel dat het volk Israël vanwege het gemurmureer gestraft werd met vurige slangen. En als je daardoor gebeten werd, dan stierf je. En toen riep Mozes de Heere aan en toen moest hij een koperen slang maken, op een staf zetten. En ieder die gebeten was en naar die slang keek, die werd genezen. En dan zegt de Heere Jezus tegen Nicodemus in dat gesprek, dat nachtelijke gesprek: alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. En wat bedoelde die? Ja, verhoogd aan het kruis. Maar ook verhoogd in de prediking, zegt Calvijn heel mooi. Opdat een ieder die in hem gelooft, die gelovig mag zien op deze borg en middelaar, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. O, wel gelukzalig en ieder die in verootmoediging en aanbidding voor het kind in de kribbe is neergeknield en in hem zijn zaligmaker heeft gezien. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niets verderven. O, wat was Luther blij dat dat er stond. Een iegelijk. En hij schrijft ergens, als hier voor Maarten Luther zou staan. Opdat Maarten Luther die gelooft niet verloren zal gaan. Dan zou ik nog kunnen denken dat het een andere Maarten Luther was. En Calvijn die zegt, Christus gebruikt de uitdrukkingen eigenlijk om allen zonder onderscheid te nodigen. En elke verontschuldiging af te snijden. Hoewel er niets in de wereld is dat Gods gunst waardig is. Toch toont hij zichzelf met de gehele wereld verzoend. Als hij mensen, alle mensen zonder uitzondering, tot het geloof in Christus nodigt. O, wat een wonder. En wat een heerlijk doel. Als je alleen nog maar kunt overgeven met al je zonde en schuld aan Christus alleen. Als je alleen nog maar kunt vluchten tot deze zaligmaker die nog nooit iemand heeft weggestuurd. Die nog nooit tegen iemand gezegd heeft voor u kan het echt niet. Hierin is de liefde van de Vader die zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat wij door het geloof het eeuwige leven zouden beërven. Hierin is de liefde van de zoon om naar deze wereld te komen. Om door zijn zoenbloed dat leven voor al zijn schapen te verwerven. Hierin is de liefde van de geest. Om ogen en harten te openen voor de Heere Jezus Christus. Opdat we niet zouden verderven, maar leven. En eeuwig mogen delen in Gods eindeloze liefde. Gemeente, gelooft u dat? Gelooft u in Hem? Heb toch geen rust. Voordat jij het mag weten. Hij is ook mijn zaligmaker. Voordat je mag weten door het geloof aan Hem verbonden te zijn. En de Heere wil alles schenken wat u ontbreekt. Ik zei het al. Op zijn trouwverbond. Mild en overvloedig. Al zo lief. Heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk. Hoort u het? U die misschien zegt. Ik heb zoveel verkeerd gedaan in mijn leven. Voor mij kan het niet meer. Een iegelijk. Die in hem gelooft. Dat is een opdracht, een bevel, maar ook een gave. Dat ware geloof. Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En als we dat ware geloof persoonlijk mogen kennen, o wonder van genade, ja, dan kunnen we niet anders dan op deze kerstdag instemmen met de woorden van de apostel. Gode zij dank. Gode zij dank. Voor zijn onuitsprekelijke gave in de Heere Jezus Christus. Want daardoor is er redding, is er behoud mogelijk. Ook voor mij. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 138 en daarvan het derde vers, Psalm 138. En daarvan het derde vers, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heeren wegen. Van Psalm 138, het derde vers.